Als ik zeg Pinkster is de finishing touch, waar zou ik het over kunnen gaan hebben? Nou, ik zou het volgende kunnen gaan behandelen. De uitstorting van de Heilige Geest, dat is het einde en dus, of juist het begin, maar dat is net hoe je er naar kijkt, maar dat is het einde van het werk van Jezus, dus dat moet je meemaken. Dus daar gaan we het over hebben. Ik zou het ook kunnen hebben over de gaven van de Geest, die heb je nodig. En ik zou het met name over tongentaal kunnen hebben, want dat is de eerste uiting die bij Pinksteren naar voren kwam. Ik zou het kunnen hebben over de geboorte van de kerk, want de uitstorting van de Heilige Geest is de geboorte van de kerk. Ik zou het kunnen hebben over de kracht van de Heilige Geest die in jou of in mijn leven zijn werk moet gaan doen. En dat heb je nodig. Maar daar ga ik het niet over hebben allemaal. Heeft nog iemand wat anders kunnen bedenken wat ik nog niet behandeld heb? Of niet gezegd heb. Wat zou nou die finishing touch kunnen zijn? Allemaal aspecten waar je heel snel naartoe gaat als je het over de doop en de Heilige Geest hebt, over Pinksteren. Wat ik vandaag wil doen is een veel groter plaatje neerzetten. En ik werd erg bemoedigd door de profetieën die er waren, de woorden en beelden die we in de voordienst hadden. Dat zijn er 5 geworden. Jack, die later binnenkwam, ook nog wat zei. En eigenlijk zou ik ze allemaal willen naar voren halen, maar dat gaat gewoon 10 minuten kosten. En bovendien, het is met beelden vaak zo dat die beelden ontstaan. Ezra begon te huilen en er gebeurde wat en iemand krijgt daar een beeld bij. Weet je wel? Ja, dat is het moment. Dat mis je natuurlijk als je dat allemaal hier naar voren haalt. Dus ik hoop dat jullie me toestaan dat ik zeg wat er gezegd is. Ezra die ging huilen en ik kreeg een koekje in zijn mond gedouwd. En gelijk was die weer, leek hij weer op Dian in een lachende vorm. Dus en Peter zei van, wat God wil geven is geen zoethoudertje. Hij wil iets reëels geven. En ik dacht, dat is goed. Want hoe vaak wordt ook binnen Pinksterkringen, onze kringen, de Heilige Geest als een soort zoethoudertje gemaakt. Of iets wat er een beetje bij hoort, wat wel leuk is. Of heel exclusief binnen onze eigen beweging neergezet. Toch iets waar je op verkikkert. Dian die had het over van, ik zag het beeld van dat de Heilige Geest als tongen van vuur op de eerste discipelen neerkwamen. En dat is nog steeds actueel. Dat is een goeie. De Heilige Geest is geen zoethoudertje. Het is ook geen leuk snoepje wat je ze nu dan hebt. En is actueel, is ook voor vandaag. Basti had het over dat een föhn, die paste daar niet bij, want dat is een tijdelijk iets. En ik dacht, dat klopt. De Heilige Geest is niet eenmaal voor ze nu en dan. Alleen op zondag eventjes met een liedje in tongen zingen of wat dan ook. Dat zit er helemaal naast. De Heilige Geest is er voor 24 uur, 7 dagen in de week. En Glenn had het over, maar die Heilige Geest moet je ook beschermen door naar boven te kijken. En daar zou ik heel graag het accent op willen leggen. Ja, daar gaan we het vandaag wel over hebben. Want voor je het weet blaast de wind van de wereld hem uit. En ben je hem kwijt. En denk je niet meer aan. En Jack die had het over dat ben in de badkamer, maar het is duidelijk van Lies, daar staat iets en daar staat Anaïs, Anaïs op. Oftewel Anaïs, Anaïs. En hij zegt, de vraag is, wat lees je? Wat hoor je? Wat versta je? Versta je wel wat je leest? En ik dacht, dat is een goeie. En dan niet zozeer in, wat ben je dom dat je het niet begrijpt. Maar kunnen we vandaag eens open gaan staan naar een beetje breder beeld, groter beeld. Van, wat is dat nou eigenlijk? Die hele gebeurtenis bij Pinksteren en in welke context zit dat? Ik heb een tweede inleiding. Oh, wacht even. Ik moet wel meedoen. Hij doet het niet. Kan je er even voor zorgen? Ik heb een tweede inleiding. En dat is deze. Pinkster is ook een beetje een raar feest. Althans, dat lijkt zo. Ik ben opgegroeid in de Pinksterbeweging. En het lijkt wel alsof onze beweging een beetje verslaafd is aan hoe gekker het is, hoe meer overtuigd we zijn dat God aan het werk is. Terwijl ik juist in de andere hoek zit. Ik denk dat God in Jezus gewoon mens geworden is. En ik zie bij hem helemaal geen rare dingen. Een enkele keer, en dan wordt het aan de duivel toegeschreven. Tegelijkertijd, ook die dingen die in Pinksteren gebeuren zijn soms wel heel reëel. Alleen, mijn focus ligt daar niet op. Maar, ongetwijfeld ook in deze zaal zitten mensen die zeggen... Oeps, Pinksteren, Heilige Geest, hij gaat het over de geest hebben. Er gaan dadelijk gekke dingen gebeuren. En ik kan je verzekeren, dat gaat niet gebeuren. Ah, daar zit ik niet. En ik geloof ook niet dat de Heilige Geest daar zit. Gebeuren die dingen wel eens? Ja, die gebeuren wel eens. En als ze hier een keer zouden gebeuren, gebeuren ze ook. Maar, dan zullen we er ook netjes uitleg van geven. Maar we gaan er geen heisa van maken van, oh, dit is het. Dus het lijkt wel zo. Er gebeuren altijd bij de Heilige Geest wel vreemde dingen. Op de eerste Pinksterdag gingen ze in tongen spreken. En toen dacht iedereen dat ze dronken waren. En dat werd netjes uitgelegd door Petrus. En dat was niet dat Petrus zei, van voortaan moet je in de Pinksterdienst doen alsof je dronken bent. Snap je wat ik bedoel? Hij legde het uit aan de mensen die het niet begrepen. Even kijken. Nog even over die rare dingen. Als je wat langer in deze gemeente zit, dan weet je heel goed dat wij een heel zwaar accent op de Heilige Geest leggen. Ik durf zelf te zeggen dat als je het zou kunnen meten, maar dat kan je niet... Maar ik denk dat deze gemeente nog veel meer op de Heilige Geest gericht is... dan vele gemeentes die zeggen dat ze erop gericht zijn. Profetie en zo gebeuren hier bijna wekelijks. Er gaat geen dienst voorbij of er wordt altijd eerst het woord van God gezocht... en dan het spreken van God. En we doen verdraaid weinig zonder dat we die dingen doen. Alleen we weigeren daarin in een rariteitsgemeente te vervallen. We doen dat nuchter, gewoon. Dat hebben we van Jerry Cook geleerd. Een van degenen die de grondleggers eigenlijk van onze gemeentes geweest zijn. We zijn boven natuurlijk natuurlijk en we zijn natuurlijk boven natuurlijk. Dus we gaan er normaal mee om. Nou, dat is de garantie die ik je kan geven dat wij wel heel reëel bezig zijn... maar niet meegaan met allerlei rare dingen. Er is nog een aspect en dat moet ik ook even zeggen. En dat is iets waar ik vreselijk veel mee worstel en waar ik ook in mijn werk... En er komt binnenkort ook een boek van mij uit... En waar ik in denk dat probeer recht te trekken. De meeste theologie is altijd verdedigingstheologie. En zegt er, kom je een baptist tegen, dan kan hij niet anders dan over water praten. Kom je een pinksterman tegen, dan moet hij weer over de gaven van de geest praten. Hoe komt dat? Nou, in het jaar 1900 is de geest opnieuw heel duidelijk... Wat laat ik het anders zeggen? Er is een beweging gekomen dat er aandacht aan gegeven werd. En de traditionelere kerken hebben toen, of de kerken van die tijd, zich daartegen gekeerd. De Pinksterkerk was een multiculturele kerk waarin vrouwen voorgingen en noem maar op, allerlei dingen gebeurden waar je op een heleboel manieren dingen kon aanvallen. En wat deed de Pinksterkerk? Die ging zijn theologie op orde zetten en dus verdedigen. En het meeste wat je leest, zelfs in Woord en Geest, wat we hebben uitgegeven, is gewoon verdedigingstheologie. Met als gevolg dat je heel snel accenten gaat zetten op de punten waar je op aangevallen wordt. En misschien wel eens vergeet, maar wat is nou het hele verhaal? Wat is nou het grote verhaal? Nou, dat geldt in feite voor alle theologie. En dat maakt theologie soms ook een klein beetje gevaarlijk. Je bent in feite alleen maar aan het verdedigen. Ik ga jullie uitleggen wat ik denk dat Pinksteren ten diepste betekent. Maar voordat ik dat doe, moet ik een paar dingen even voor jullie vertellen. Het eerste is de drie-eenheid, hoewel dat woord ik liever niet gebruik. God is één, tegelijkertijd openbaart hij zich in drie personen. Het woord drie-eenheid komt niet in de Bijbel voor, dus dat moet je eigenlijk vermijden. Maar we kennen het allemaal in 2 Korinthe 13, vers 13. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, en noemen we dat dan. En de eenheid van de Heilige Geest zijn met u allen. De drie-eenheid, wat is dat nou precies? En is met menselijke woorden ontzettend moeilijk te vertellen. Dus ijs, water en stoom wordt wel eens gezegd. En dat soort dingen. En de drie kleuren van de Nederlandse vlag. Maar dan praat je toch over separate dingen. Het is een moeilijk begrip. En misschien moet het ook maar lekker moeilijk blijven. Maar een feit voor jou en voor mij moet duidelijk zijn dat God zich openbaart als Vader, dat God zich openbaart als Zoon en dat God zich openbaart in de Heilige Geest. En dat is een gegeven. En die drie zijn één en toch zijn het verschillende identiteiten. De eenheid die in de drie eenheid wordt, plaatsvindt, wordt wel eens genoemd het volledig in elkaar opgaan zonder het verlies van de eigen identiteit. Maar tegelijkertijd zijn ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het is onmogelijk voor jou een relatie met God de Vader te hebben zonder dat je de Zoon ook kent en de Heilige Geest een plek heeft. Het is onmogelijk de Heilige Geest te kennen zonder dat je de Vader en de Zoon kent. Die drie zitten onlosmakelijk aan elkaar verbonden en is dus een eenheid. Daardoor is dat woord drie-eenheid ontstaan. Maar nogmaals, dat is geen Bijbels begrip, want daar kan je flink op aangevallen worden en misschien in problemen komen. God is één. Dat zegt de Joodse leer en dat zeggen wij ook. Alleen als God begint te scheppen, dan staat daar Elohim schiep de hemel en de aarde. Maar Elohim is mannelijk en vrouwelijk en meervoudig. Dus als je me uit kan leggen, dan zijn we op één vlak. Maar pak dat nou maar. God is gewoon twee vingerhoedjes groter dan jouw verstand. En dat kan je toch niet begrijpen. Maar dat het iets is in die sfeer, moet niet leiden naar ik weet hoe het zit. Want, en dan krijg je allemaal van die verdedigingsdingen. Zeggen, wonderlijk hè, hoe God is. Geweldig toch, hè, dat ik er niet bij kan. Wat is God toch een groot wezen. En dat je in verwondering komt. En dat hij zo zich aan jou en mij openbaart. Dat is nodig dat we dat weten. Dus die gedachte over de drie-eenheid, hou die even vast, want dat heeft alles te maken met wat er bij Pinksteren gebeurt. Gezondheid. Er is een tweede, dat is zoonschap. Dat moeten we ook even pakken, dat hebben we de laatste tijd veel over gehad. Johannes 1, vers 10 tot en 12. Het woord was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Dit praat over de vleeswording van Jezus. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen, dus zijn eigen volk op dat moment. Wie hem wel ontvingen, dus de enkelingen en mensen daarbuiten, en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Heel vaak wordt deze tekst gepakt en dan kijken we naar het feit dat het woord onder ons is komen wonen. Maar deze tekst zegt haarscherp waarom het woord van God onder ons gekomen is. En dat is zodat jij en ik een kind van God worden. Dus geloven in Jezus Christus en alles, een christen zijn. Boven alles, helemaal bovenaan, staat niet dat je gered bent van de hel. Staat niet dat je een gelukkig leven gaat leiden. Bovenaan staat dat je een kind van God bent geworden. En omdat je een kind van God bent, ben je gered van de hel en noem maar op. Komen al die andere dingen. Dus als je een discussie zou hebben over hemel en hel, dan kan je ook nog eens een keer tegen iemand zeggen, dat is helemaal niet het belangrijkste. En dan heb je nog voorkomen gelijk ook. Het belangrijkste is of je zeker weet dat jij een kind van God bent en dat je God als Vader mag leren kennen. En dat is ook wat Jezus is komen doen. En er zijn eindeloos veel passages waar Jezus continu refereert aan het feit dat we God mogen leren kennen als Vader en dat we dus het zoonschap mogen aanpakken. Dat we een kind van God mogen zijn. In mijn opvoeding werd je voortdurend bestookt met de vraag, weet jij zeker dat je een kind van God bent? Dat ging wel op een manier van als je het niet zeker wist, dat was niet best met je. Maar het is wel de goede vraag. Weet je dat je een kind van God bent? En dat moet heel diep in ons landen. Meer landen nog dan het feit dat je gered bent. Een raver het redden speelt er helemaal op in. Het dieper ervaren van wie God als Vader is en wat het betekent echt een kind te zijn. Ze hebben alles met elkaar te maken. Oké. Nu wil ik nog wat vertellen over de Heilige Geest en dat zoonschap. Dus dan, Jezus verkondigt het. God wordt als Vader geïntroduceerd. En let op wat er dan van de Geest staat. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Galaten 4 vers 6. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven die Abba Vader roept. Ik kan je 30 teksten geven, denk ik. Ja, weet ik niet, zou ik moeten uitzoeken. Maar ik kan je veel meer teksten geven. Heel simpel. Jezus komt dus op aarde om aan ons te openbaren dat wij kinderen van God kunnen worden. Dat hebben we gelezen. Het woord is vlees geworden, het woord is mens geworden, om ons te openbaren dat we kinderen van God kunnen worden. Daarmee introduceert hij God, de grootheid, dat almachtige wezen, als een vader naar ons. En dat doet hij doordat hij de geest van God aan ons geeft, die in ons zegt, jouw God is je vader. Pakken we die drie, dan zie je die drie eenheid en dat zoonschap. Dat is het hele verhaal waar het om gaat. De rest van de preek is een verhaal. En dat verhaal, daar heb ik wat tijd voor nodig, maar ik hoop dat ik dat in het verhaal gewoon aan jullie kan gaan vertellen. En dat verhaal wil ik proberen zo goed mogelijk in woorden om te zetten. Maar ik denk, ik heb het met Pasen gedaan, ik heb het met Hemelvaart gedaan, en ik doe het nu weer opnieuw hetzelfde verhaal vertellen. En ik hoop dat degene die alle drie de keren er geweest is, dat je het verhaal begint op te pakken. Het is ook een verhaal wat ik vaak tegen mezelf moet gaan zeggen. Om het hele plaatje nou eens een beetje te begrijpen. Het is dus niet een Bijbelstudie. Dus niet 1, 2, 3 of zo. Ik ga jullie een lang verhaal vertellen wat je meestal niet van mij gewend bent. Ja, dat lange wel, maar het verhaal niet. Oké. Even wachten. Niet lelijk gaan doen. Blijf in de lettertype staan dat ik lezen kan. Het verhaal begint, of laat ik het zeggen, eigenlijk is waarom de heilige, of de Pinkster, de finishing touch is. Begint met een verhaal wat ver voor de grondlegging van de wereld al begint. In Efeze 1, vers 4 tot en met 6 staat heel mooi. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, dus voordat de wereld geschapen werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Dat is een boemtekst. Want hier staat dat voordat de wereld al geschapen was, voordat Jezus op aarde kwam, was Jezus er al, maar toen was hij al het woord en toen heeft God al van tevoren, voordat jij geschapen werd, al bestemd dat jij een kind van God kan worden in Jezus. Daar staat het toch, hè? Er staat niks over zondeval, helemaal niks. Dus voor de grondlegging der wereld was dit al Gods plan. En ik moet je even meenemen en dat moet je even goed pakken. Dat stond dus al vast voordat de wereld geschapen was en voordat er een zondeval was. Dus als je het idee hebt, God heeft de wereld geschapen, het was allemaal goed en toen heeft de mens het verpest. En toen moest God ineens een reddingsplan gaan verzinnen, dan heb je het helemaal fout. Dat reddingsplan was er al voordat de zondeval er was. Ik ga nog wel een stapje verder en ik hoop dat sommige mensen even mee te choqueren. Maar dat bedoel ik echt om te choqueren dat je erover na gaat denken. En niet in een zaak van dit is de waarheid, zo wil ik het ook niet brengen. Het zou best wel eens kunnen zijn dat zonde voor God helemaal niet het grootste probleem is. En ik ben er behoorlijk van overtuigd, en ik zeg het op deze manier om je even los te maken. Het grootste probleem van God is, willen wij wel zijn kinderen worden? Willen wij wel omgang met hem hebben? En er is niks zo triest voor God als zijn doel is dat wij kinderen van hem worden, dat dat voor de grondlegging der wereld al vaststond, dat daar een zondeval komt en dat wij die zondeval proberen op te lossen en gered worden, en dan geen kind van hem worden. Niet openstaan. Dan heeft hij nog steeds zijn doel niet bereikt. Ook al mag je wel, als door vuur heen staat, er dan in de hemel komen. Dus voor de grondlegging van de wereld, voor de zondeval, was Gods verlangen er al dat jij en ik kinderen van hem zouden worden. De Zoon was er al voordat hij zelf op aarde kwam. Ook zoiets wonderlijks. En dat wordt dan het woord genoemd. En door het woord scheppen Vader, Geest en Zoon de aarde. In de beginnen schiep Elohim, mannelijk, vrouwelijk, meervoudig. de hemel en de aarde. De geest zweefde over de wateren en het woord sprak. God sprak en het was er. Daar zie je die drie eenheid al komen. Begrijp jij dat, Henk? Helemaal niks van. Is het belangrijk om het te begrijpen? Nee, want dan zou ik ook kunnen scheppen. Maar ik heb wel iets begrepen. Het is dus een drie eenheid, als ik het zo mag zeggen, die iets schept. Er komt nog een aspect bij, waarvan ik geloof dat dat in de toekomst, zeker in de dialoog met de islam, cruciaal gaat worden. Omdat God meer is dan alleen maar een potentaat die op een troon zit, als ik dat woord mag gebruiken. Maar liefde in zichzelf is, en liefde kan ze alleen maar bezig zijn met iets wat ook waar aan je kan geven, zeker de agape-liefde, is God dus Vader, Geest en Zoon, en die gaan met elkaar om in eenheid, volmaakte eenheid, spreken elkaar nooit tegen, en in gemeenschap met elkaar. En het Nederlandse woord gemeenschap is daar ideaal voor. En voor zover ik fysiek de biologie goed begrepen heb, als je gemeenschap hebt, kan de vrucht komen. Komt daar creatie uit. Daar lijken wij als mensen heel erg op de Godheid. En daarom is een huwelijk een gesloten eenheid en sluit je daar een verbond over. Zodat die gemeenschap in de eenheid van je verbond vrucht voortbrengt. Dat is de basisgedachte. Dat je die dingen begrijpt. God is dus een gesloten eenheid, een volkomen eenheid, is liefde en kan niet anders dan scheppen. En God is nog steeds aan het scheppen. Men ontdekt dat het heelal maar uitdijt. En daar hebben ze natuurlijk allerlei leuke filosofieën over. En ik denk gewoon, God is nog steeds aan het scheppen, want hij kan niet anders dan scheppen. En in die schepping zegt hij op een gegeven moment, laten wij mensen maken naar ons beeld, die op hem lijken. En dan komt daar de mens. En wat is nou die mens? Die mens is dus iets wat op hem lijkt, wat dus in die gemeenschap van hem deelgenoot wordt. God wil ons in de kring van Vader, Zoon en Geest brengen. Dat heet het Koninkrijk van God. Dat heet gemeenschap met God hebben. Dat heet eenheid met God hebben. Dat heet vrucht voortbrengen. Daar plaats je dat. Vader, ik wens dat mijn discipelen net zo één zijn als u en ik met elkaar eens. En begint Jezus hetzelfde te vertellen. En denk daar niet aan eenheid in dogmatiek en eenheid in dat. Nee, in die gemeenschappelijke eenheid waar vrucht voortkomt en waar God het leven inderdaad reproduceert. Nog zoiets. Was God eenzaam toen hij de mens schiep? Heidelberger Catechismus, waartoe is de mens geschapen? Om God te eren. Had hij dat dan nodig? Want jongen, ik kom tekort aan eer, dus ik ga de mens scheppen. Leuke discussie met iemand die in Allah gelooft. Meestal wordt het dan stil aan de andere kant. En mijn antwoord is, nee, God is gaan scheppen omdat hij niet anders kan. Hij schept altijd. Hij is liefde, hij is eenheid. En de kroon op zijn schepping is iets wat heel dicht bij hem komt, wat van hem is en wat je eigenlijk niet anders kan noemen. Het is bijna God zelf, het is zijn zoon. Jij en ik worden kinderen, jij en ik worden zonen, dochters van God de Vader. Dan zit je toch erg dichtbij, of niet? Nou, dan kan je over Hebreeën lezen, over de engelen en de mensen en noem maar op. Dat wij daar gelijk weer macht en allerlei andere dingen aan gaan verbinden is jammer. Verbind het nou eens aan die liefde en die eenheid die je met God mag hebben. De mens is dus een zoon van God. Is erfgenaam, is deelgenoot van zijn rijk. Van datgene wat hem beheert. Het koninkrijk van God is niet een fysiek bezit. Het is een veel meer geestelijk bezit. Is wie die is. God heeft niet nodig een tweede huisje in Spanje bijvoorbeeld of zo. Of een landje. Alles is al van hem. Alles en alles wordt in hem volmaakt. Nou ja, dat zijn allemaal van die begrippen die ik ook niet kan pakken. Maar ik kan dat goed terugkoppelen van bij hem horen. In hem zijn. Tot hem behoren. Dat is het doel wat God wil. En dan komt Jezus, of de mens komt in de tuin te staan. En daar staat daar een boom van kennis van goed en kwaad. En God zegt, daar mag je niet van eten. Ah, flauw hè, dat God nou net een wetje neerzet. Waarom staat die wet er? Die wet staat er omdat liefde eist dat daar een vrije keuze is om te kunnen rebelleren. Want anders is liefde ook maar marionettenspel. Jezus heeft een volledige keuze gehad om één keer niet naar God de Vader te luisteren. En heeft dat nooit gedaan. Jezus is ons voorgegaan om in die eenheid met God volledig te blijven leren. Er staat in Hebreeën dat Jezus door het lijden heen gehoorzaamheid heeft geleerd. De manier waarop ik het probeer te begrijpen is dat ik geloof dat God kennis van goed en kwaad kon leren van God. Hij kon het ook leren van een boom waar je afhankelijk van wordt, van een wet. En de mens heeft een keer gekozen om daarvan te eten. Maar had het ook van God kunnen leren. Jezus heeft het van God zelf geleerd. En dus kwam hij in de problemen. Jezus zegt dan ook later, een mens zal niet eten of een mens zal niet leven van brood alleen. Dus waar de mens als volmaaktheid in die eenheid van God kon zijn, heeft de mens er zelf voor gekozen zichzelf erbuiten te plaatsen en proberen zelf achter de waarheid te komen door zijn eigen kennis, wat ons ook het meest in de weg zit. Een breuk. Nou komt er iets heel belangrijks wat je even pakken moet. Maar is God veranderd? Is Gods doel veranderd met de mens? Nee. Moet God een andere houding nu aannemen naar de mens? Ook niet. Even wat anders zeggen. Werd God boos? Adam, waar ben je? Mijn antwoord is nee, hij zocht hem op. Wat God wel deed, is van even oppassen jongens. Als jullie nu van de boom van leven gaan eten, dan leef je dus eeuwig met dit probleem. Namelijk dat je van die appel gegeten hebt. Dus weet je wat, ik ga jullie helpen. Weg uit dat park, uit die tuin. Daar kom je voorlopig eens even niet in. En we gaan dit herstellen. En om dat te herstellen, tja, dat kan ik oplossen. Heel simpel, God kiest ervoor om dat op te gaan lossen. De kerkvader Athanasius, die ben ik aan het lezen en ik smulde van, die zegt, dit is het grote dilemma van God. Nou ja, een dilemma, zegt hij dan. Voor ons is het een dilemma om het op een rijtje te krijgen, maar voor hem is het nooit een dilemma geweest. Want voor de grondleggende wereld had hij dat al vaststaan. Hij is niet boos. Zonde is niet eens het grootste probleem, zegt Athanasius. Het grootste probleem is dat de mens niet meer in gemeenschap met hem is. En geen eenheid meer van hem is. En dus gaat hij dat oplossen. Nou, moet je opletten. Waarom is nou Jezus op aarde gekomen? Heel simpel. De mensheid is geschapen door het woord. Alles is door het woord geschapen, wat er bestaat en wat je zichtbaar is. En er zijn prachtige teksten op die heel moeilijk te citeren zijn. Maar alles is door het woord geschapen. Dus in feite is de schepping een product van het woord. Dus het woord kan ook voor het herstel zoeken, zorgen. Als het woord het gemaakt heeft, moet het woord het ook weer gaan herstellen. Dan is het compleet. Anders zou het woord een hulpje nodig hebben. Hoe moet dat hersteld worden? Nou, er zitten wat aspecten bij die aan de schuld van de mens ligt. Dus geniaal, het woord wordt een mens. Datgene wat de wereld geschapen heeft tot en met de kosmos toe, wordt zelf mens. Om de mens weer in de eenheid van God de Vader, Zoon en Heilige Geest te brengen. Dus wie wordt nu Jezus? Dat is niet een gezant van God, is niet een afdelingje, is niet een stukje afgescheiden van God. Het is God zelf, het woord, wat mens wordt. En in volkomen harmonie is en in de eenheid en gemeenschap met Vader, Zoon en Geest. Volkomen in eenheid met de Vader, volkomen in eenheid met de Heilige Geest. Alleen, hij eet niet van de boom. Hij wil geleerd worden door God de Vader en door de Heilige Geest. En het kind groeide op en nam toe in kennis enzovoort staat er. En als hij aan zijn bediening begint, wil hij het woord van God horen en wil hij de bevestiging van de Vader horen. Hij wil als zoon optreden. Maar opmerkelijk is, omdat hij volledig God is en volledig mens is, want hij is geboren hier op aarde, is hij ook volledig mens. Daarin omarmt hij de totale schepping in zichzelf. Want de mens is de kroon op de schepping. Dus als Jezus sterft, sterft dan niet alleen maar de Zoon van God, maar sterft de mensheid in hem. Voor degenen die dat erkennen. God met ons. Ik heb plaatje genomen van het avondmaal, omdat ik dat het mooiste vind van de gemeenschap die Jezus gewoon met mensen had. De bruiloft in Cana vind ik ook zo'n fantastisch feest. Hij komt mensen tegemoet. In hun nood. Het is God op aarde, maar ook de mens zoals God hem ooit had willen hebben. En die wandelt hier op aarde en hij doet alleen maar goed. En dan gaat er wat gebeuren. Is dat de volgende? Jezus sterft. Als Jezus sterft, sterft de Zoon van God. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld op zich nam. En sterft de mensheid in zijn slechtste en slechtste vorm. Wat er aan het kruis gebeurt, is wat er in, hoe moet ik dat zeggen, de diepste put van waar de mensheid kan zijn, is wat Jezus op zich neemt als die sterft. Heel veel mensen zeggen, hij nam de straf van God op zich. Dus God had er ontzettend veel plezier in om eindelijk eens een keer zijn boosheid te kunnen ledigen op iemand die de straf wel op zich wou nemen. Dat is niet waar. Er zit een gedeeltelijke waarheid in dat wij wel straf verdiend hebben en dat hij die straf op zich nam. Maar wat Jezus veel meer op zich nam, waren jou en mijn zonden. Jou en mijn woede. De woede van het volk. De woede van de politiek. Hij werd veroordeeld door de mens. Niet door God. De mens heeft hem ter dood gebracht. Wij, met al onze kwaadheid. En in die kwaadheid en in dat zwarte zit een zondelast. De diepste zonde die jij en ik gedaan hebben, heeft hij daarmee op zich genomen. En ja, en hij heeft de brug overkloofd van de wet die ons veroordeelt. En ja, en dan kan je al die andere aspecten die we met Pasen ook genoemd hebben erbij doen. Die sluit ik niet uit, die zitten erin. Maar wat veel belangrijker is, is dat je ziet van, hij werd volledig mens. En aan het kruis sterft de mensheid in Jezus Christus. En is er voor God geen appeltje meer waarin gebeten is. Dus als Jezus opstijgt naar de hemel, stijgt ook de mensheid op naar de hemel. En daarom zegt Efeze dat jij en ik gezeten zijn ter rechterhand van de Vader en dat we regeren. Daarom is het koninkrijk van God ook reëel naar ons toegekomen. En heel veel mensen vergeten dat. Die zeggen, ja, Jezus is voor mijn zonde gestorven. En alsof dus ja, jouw zonden zijn uitgekrast. En nou mag je eeuwig leven. Ja, dat is waar. Maar snap je dat niet alleen jouw zonden de zonden van de wereld zijn gedragen. En iedereen die dat aanneemt, wordt een kind van God. Maar is ook opgenomen. Is ook gestorven. Nou, we hebben afgelopen vrijdag een fantastisch doopfeest gehad. En veel duidelijker kan je het niet maken dan begraven worden en weer opstaan. Dat is toch prachtig. Maar je moet ook naar boven gaan, meegaan naar de hemel en gaan regeren. Maar dan is er nog één ding. Voordat Jezus naar de hemel toe gaat, blaast hij op zijn discipelen, zegt hij, ontvang de Heilige Geest. Daar heb ik het vrijdag ook over gehad. En dan zegt hij iets wonderlijks. Dan zegt hij, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. En daarom stuur ik de Heilige Geest. Kommaatje. wacht even. Het plan van God was dat we zonen werden. We hebben het verpest. Gelukkig laat God het daar niet bij zitten. Maar in zijn grootheid is dat allemaal voor hem op te lossen. En lost hij het ook op in Jezus. We worden gered door Jezus. We mogen God de Vader leren kennen door Jezus. Jezus gaat naar de hemel. We hebben zelfs dezelfde rechten als het ware. Maar toch zegt hij nog van, er mist nog iets. En als je dat mist, loop je als een wezen op deze aarde. Als je de Heilige Geest niet hebt, daar komt het dan op neer, blijf je een wees. Daar waar je de Heilige Geest mist, leef je dus als een wees. Dat is mijn laatste plaatje. Dus, de Heilige Geest stuurt God, of stuurt Jezus, om ons te laten voelen en weten en ervaren dat wij kinderen van God zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. In zijn liefde voor de grondleggende wereld heeft God ons al uitverkoren in Jezus Christus. We worden door Jezus voorgesteld aan de Vader. God is een liefhebbende Vader. En de genade van Jezus Christus is dat jij en ik zomaar in die liefde van God de Vader kunnen stappen. Oké, dus dan hebben we de genade dat we door Jezus Christus gered worden en in die liefde van God de Vader kunnen stappen. We hebben de liefde van de Vader, maar wat hebben we nog niet? We zijn nog niet één met hem en we hebben nog geen gemeenschap met hem. We gaan nog niet echt met hem om. En dus zegt Jezus, ik zal je de geest sturen. Je kan ook eten van de boom. Veel studeren. Veel leren. Veel boeken lezen. Het heel goed weten. Je kan het ook zelf proberen. Je kan ook jezelf tot God verheffen. Je kan ook op je eigen inzicht gaan steunen. Ken je die tekst? Vertrouw op de Heer met uw hele hart, maar steun op uw eigen inzicht niet. Heb jij de geest nodig? Ken je hem? Ken je de Heilige Geest? Hoe noem je hem? Ik vind de Heilige Geest eigenlijk mijn grootste vriend. Moet ik eerlijk zeggen dat ik denk dan gelijk aan Jezus. Maar in de 12 jaar dat ik nu hier voorganger ben, de grootste zegen die Church on the Way mij gegeven heeft, is de diepere ervaring dat de Heilige Geest je nooit en nooit en nooit en nooit in de steek laat. Ik heb hiervoor ook een gemeente geleid, voor degenen die dat niet weten, dus al 15 jaar geloof ik, daarvoor. Maar daar heb ik dat nooit zo ervaren, omdat ik me nooit zo vrijwillig overgaf aan het vertrouwen dat uiteindelijk de Heilige Geest je wel brengt in die eenheid. En met de dag heb ik er meer plezier in. Ik ben een zoon van God. Ik leef voor God. Ik ken God als Vader. Dat kan ik alleen maar door de genade van Jezus Christus die me teruggebracht heeft in die eenheid. En voortdurend zorgt de Heilige Geest dat dat leeft. En dat gaat op de gekste momenten. Soms gebeuren er rare dingen. Allah, daar hoef ik de focus niet op te leggen. Maar soms gebeuren er hele bovennatuurlijke normale dingen. Dat kan het gesprek met mijn directeur zijn. Dat kan het gesprek met een van mijn medewerkers zijn. Dat kan een gesprek met een van jullie zijn. Het kan een daad zijn die je doet. En ineens zie je het. Ik word door de geest geleid. En ik ga het met de dag leuker vinden. Ik ga het met de dag leuker vinden. Ken jij de Heilige Geest? Heb je de Heilige Geest ontvangen? En als je ja zegt, en ik zou zeggen, oh ja joh, hoe weet je dat? Nou, ik spreek in tongen, geweldig joh, gefeliciteerd. Merk je buurman er al wat van? Merken je kinderen het? Merken je gezinsleden het? Want daar werkt het bij mij het meest. Op tijd mijn bek houden en zo, dan ken je dat? En dat horen van, keep your mouth shut. Of zeg dit. Joke en ik wandelen regelmatig. En soms hebben we die gesprekken van dat en dat. Hè. Dat kan niet anders dan de Heilige Geest geweest zijn. En we weten ons geleid. Doen wij dat perfect? Verre van dat. Ik denk dat er mensen zijn die beter doen. Maar ik ben dik tevreden met de groei die ik meemaak. En ik hoop de laatste 30 jaar van mijn leven, 40 jaar, dat nog wel even vol te houden. Doe je mee? Heb je de Heilige Geest ontvangen? Kan je daar ja op zeggen? Ja, toch hoop ik. Ja? Wil je groeien in de Heilige Geest? Nou, streven naar de gaven is best voor een andere keer. Maar wil je groeien in die gemeenschap? En heb je door dat jouw zoonschap, jouw dochterschap en de erfenis die God voor je heeft, wordt keer op keer bevestigd als je meer die gemeenschap met de Heilige Geest zoekt? En please, doe dat normaal, maar wel bovennatuurlijk. Zo gaan staan, laten we afsluiten. Hou je ogen open. En ik zou je graag willen zegenen. Maar misschien is het leuk om dat tegen elkaar te zeggen. En dat je de gewicht van die woorden op je... Nou, laat ik het maar gewoon uitleggen. Deze tekst heb ik gekregen een week voordat mijn vader overleed. En mijn vader had ooit een keer tegen Joke gezegd... Joke vroeg, wat is nou allemaal het verschil tussen die kerk en zo? Toen zei mijn vader, Joke, eigenlijk is het heel simpel. God is liefde. En ik wenste dat ik daar meer over gesproken had. Dat vind ik... Ik dacht van, oeps. Ik wil aan het eind van mijn leven... Zeg, ik heb veel over de liefde van God gesproken. Want God is liefde. Maar mijn vader die heeft een keer hierover gesproken en dat vond ik zijn beste preek. Dat hij zei, hier zie je alles. Namelijk dat de genade van onze Heer Jezus Christus is met jullie. Want door die genade sta je open voor de liefde van God de Vader. En er is geen probleem. Er is geen situatie waarin de liefde van God niet in jullie kan komen. En in de mate dat je de liefde van God ontvangt, zal de behoefte om de gemeenschap met de Heilige Geest te ervaren alleen maar toenemen. Dus wil je handen open houden en dan zal ik daarmee afsluiten. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie allen. Amen.